Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, gaat... Als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.
Er lijkt een link te zijn tussen Parkinson en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Verslaggevers van de Gelderlanden ontdekten dat er in de Betuwe opvallend veel Parkinson-patiënten zijn. Daarom bracht de Gelderlanden afgelopen weekend op de website, app en in de krant meerdere verhalen over Parkinson in de Betuwe. Je luistert naar een korte podcast over hoe het nieuws over Parkinson in de Betuwe tot stand kwam. Mijn naam is Nanne Nicolaas en hier bij mij zit verslaggever Francine Wildeborg.
Goedemiddag.
En aan de telefoon hangt verslaggever Paul Bolwerk.
Ja. Goedemiddag.
Goedemiddag Paul. Hey, Francine en Paul, jullie waren als verslaggever eigenlijk als eerste betrokken bij dit nieuws, heb ik begrepen. Hoe is dit tot jullie gekomen? Hoe is dit ontdekt?
Nou, ik heb veel vrienden en kennissen en familie in de regio Huissen, Angeren, Doornenburg. Nou, en gaandeweg kwam het verhaal van goh, een familielid heeft Parkinson en dat is een tuinderszoon. En toen, nou goed, op zich is dat niet zo bijzonder, maar zijn moeder zei van, nou volgens mij heeft mijn vader ook Parkinson gehad. En hier in de straat, een stukje verderop, heeft ook een tuin, een paprika teler, ook Parkinson. Ze zei, maar je moet dus gewoon eens gaan uitzoeken hoe dat zit. Niet veel later belden ze op en zei ze van, nou je moet echt hier werk van maken, want bij de fysiotherapiepraktijk waar haar zoon behandeld werd, daar zei ze, daar lopen wel 60 Parkinson patiënten rond. Nou, ik zeg, kan niet geloven, dat kan niet kloppen. Enfin, zoiets is makkelijk te checken. Dus ik heb de praktijkhouder gebeld en kreeg al te horen, ja, nou, 60 is een beetje te veel, maar 55 hebben we er zeker. Nou, en zo is het balletje gaan rollen. Ik heb dat op de redactie aangekaart en Francine zei van, nou, ik ken die verhalen vooral vanuit Frankrijk, van bepaalde streken. En toen zei ze, nou weet je wat, Parkinson is in Frankrijk een beroepsziekte. En ze zei van, misschien moeten we dat samen even gaan oppakken. Nou, en allengs hebben we dat idee uitgewerkt.
Ja, je ziet eigenlijk, Jean-Blijf daar ook een grote uitzending over had al een aantal jaar geleden, dat je op de kaart van Frankrijk eigenlijk kan zien waar heel veel Parkinson voorkomt, rondom de Bordeaux, de Betuwe, of de Betuwe, de Bourgogne, sorry, het ook met een B.
Ah, lijkt wel een beetje op elkaar.
Ja, nee, die kaart is er nog niet, die is overigens wel in de maak, ontdekten wij ook gaande het onderzoek, dat er in Nijmegen wordt gewerkt aan zo'n kaart van Nederland.
Okay.
Maar die link in Frankrijk is heel duidelijk gelegd. En de vraag is van, gaan we straks ook op een kaart hier zien dat er zoveel Parkinson voorkomt rondom niet alleen maar de Betuwe, maar bijvoorbeeld ook de Bollestreek of Drenthe, Groningen, plekken waar ook veel geteeld wordt.
Ja, hoe kwam dit verhaal dan vervolgens tot stand? Paul heeft dat al een klein beetje uitgelegd, maar hoe ga je dan te werk? Waar begin je?
Nou, begin nou, allereerst bij een heleboel mensen die in de tuinbouwsector. Want ja, ik ken wat tuinders en die zeiden van, goh, je moet hier en daar eens gaan informeren. En uiteraard ben ik ook te raden gegaan bij die fysiotherapiepraktijk. En die bood een breed scala aan allerlei sporten aan Parkinson-patiënten. En dat ging dan om walking, voetbal, bokslessen, maar ook gewoon fysiotherapie. En het adagium is van dat Parkinson-patiënten veel moeten sporten om fit te blijven. Nou, en gaandeweg ontmoet je heel veel mensen die daar sporten. En dan ga je polsen van, goh, zou je verhaal willen doen? En we hebben wel gemerkt dat we bij behoorlijk wat tuinders, maar ook bij familieleden van tuinders, of bij gewoon mensen die in die agrarische streken wonen. Want Huissen Angeren is van oudsher een tuinbouwregio. En dat ze er ook wel veel mensen wel veel moeite mee om hun verhaal te doen. Maar goed, benader één patiënt en je komt al snel op bij het adres van de tweede uit, de derde enzovoort. En zo zijn we de regio ingegaan. Francine is bijvoorbeeld in Doornenburg geweest. En nou, Zo gaandeweg hebben we tientallen patiënten gesproken.
Ja, het is wel herkenbaar wat Paul zei. Want het huis-aan-huis onderzoek. Hè, we hadden op een gegeven moment gehoord dat er in één straat in Doornenburg ontzettend veel Parkinson voor zou komen. Een puntje bij paaltje zijn, viel dat heel erg tegen. Althans, de verhalen waren er wel. Maar wie wilde dat dan ook uitleggen? Wie wilde het toegeven? We merken wel dat er echt een soort schaamte is over, of tenminste, ja, schaamte, maar in ieder geval een... Ja, toch wel een lastig gevoel van de een in de familie heeft het wel, de ander niet. We kwamen bijvoorbeeld liepen tegen een verhaal aan wat we uiteindelijk niet echt in ons groot verhaal hebben kunnen gebruiken, maar wel binnen één familie waarin er echt onvrede was over twee neefjes van elkaar. De een had het wel en de ander had het niet. En had het nou te maken met de boomgaard waar ze allebei tegenaan gewoond hadden? En wie was er dan verantwoordelijk voor? Dus
het is ook een beetje een taboe dan? Dat je niet elkaar wil zwart maken in dat soort Betuwse dorpen?
Ja, ik denk het wel. Iedereen leeft heel dicht op elkaar. En iedereen weet eigenlijk ook wel van je had dat gif ook nodig om gewoon je boterham te kunnen verdienen. Hè? Dat zeggen ze allemaal van ja, weet je wel, zonder dat wij dat hadden gebruikt, hadden we ook niet zoveel groente en fruit kunnen telen. Dus er was een noodzaak om schaalgrootte te kunnen voorzien in die schaalgrootte. Ja. En dat dat neveneffecten heeft gehad, daar steken mensen wel hun kop voor in het zand.
Een aanvulling hierop. Ik had een Parkinson-patiënt ook uit Doornenburg gesproken. En die zegt van oké, ik heb Parkinson. En waar ik woon heb je allemaal boomgaarden, fruimboomgaarden. Maar wat moet ik ermee? Wie moet ik de schuld geven van het feit dat ik Parkinson heb? En dat vond ik wel een goeie, want hij zei van ja, hij wilde ook niet met name toename in de krant. Maar hij zei van ja, dan ligt er indirect een soort schuld bij de naaste buren, die bij wijze van spreken jaarlijks veel gespoten hebben.
Ja, en hoe snel wisten jullie, dit is groot nieuws, dit moeten we groot brengen?
Nou, ik denk wel dat wat Paul net vertelde, hè, dat hij zei 55 patiënten in Angeren, wat echt een klein dorp is, hè, nog geen 3000 inwoners. Dat gaf al wel aan van hier is iets aan de hand. Maar we hebben wel geprobeerd om het ook breder te trekken dan dat. Dus Paul heeft ook in Huissen, dus echt de nabije omgeving van dat gedeeltje van de Betuwe. Maar Niek, een collega van ons, die is ook meer aan de Tielse kant gaan kijken van de Betuwe. En ik ben gaan kijken in Lent-Oosterhout, dus meer tegen Nijmegen aan. Of je diezelfde soort aantallen ook kunt vinden. Ja, nou is dat aan deze kant richting Nijmegen dus wat lastiger. Omdat er gewoon heel weinig teelt nog is. Hè, in vergelijking met 20, 30 jaar geleden. Maar goed, ook Niek haalde aan de andere kant van de Betuwe wel soortgelijke verhalen op. En ook op de punten waar je het misschien nog niet aan zulke extreme aantallen zag, hoorde je wel van zorgverleners, ja, dit baart ons ook zorgen. Hier hebben wij ook, dit zien wij wel in onze praktijk. En hier moeten we wat mee.
Ja, dus niet uit de lucht gegrepen. Dus.
Nee, zeker. En tegelijkertijd weten we natuurlijk ook, hè, dat het Radboud UMC in Nijmegen hier met hoogleraar Bas Bloem heel veel onderzoek hier naar doen. En hij legt al heel veel langer die link tussen pesticiden en Parkinson. En we wisten ook wel dat daar zijn ook al dingen over gezegd, over de bollenstreek en zo. Dat het niet gek zou zijn dat hier ook een effect te zien zou zijn.
Ja, over die directe link tussen het wetenschappelijk aantonen van die directe link tussen Parkinson en bestrijdingsmiddelen komen we zo nog even op terug. Maar wat was er nou het meest opmerkelijke dat jullie hebben meegemaakt? Waar hebben jullie het meest over verbaasd?
Ja, als ik kijk naar de mensen die ik gesproken heb, is vooral de berusting, de gelatenheid. Dat mensen zeggen van, eigenlijk van het is ons overkomen. En dan kijk ik even naar mezelf en denk ik van, stel dat ik longkanker zou hebben en ik zou dagelijks een stevig pakje sigaretten wegroken. En dan zou ik wel denken van, shit, dat had ik dus nooit moeten doen. En ook een beetje mezelf dat kwalijk nemen. En boos zijn op het feit dat ik het zo ver heb laten komen. Maar in de mensen in de regio, heel veel mensen accepteren het en zeggen van ja, het is niet anders. Vroeger werd veel met landbouwgif gespoten. Ja, wat en sommige hebben de, ja.
Ja, wat ik wel ontluisterend vond, en dat komt ook echt wel in de verhalen die Paul heeft opgetekend naar voren, maar ook de verhalen die wij bijvoorbeeld in die straat in Doornenburg hoorden, hoe heftig dat gifspuiten vroeger was. Waarbij Paul ook aangeeft van ja, iedereen zag geel in de kerk op zaterdag die gespoten had. Ja. Of, ik kon eigenlijk geen potje meer voetballen als ik in die week gif gespoten had, omdat ik gewoon mijn coördinatie niet op orde had. Daarna.
Ja. Ja, dat klinkt best zorgelijk allemaal.
Ja, maar dat gebeurde toen gewoon, want dat hoorde erbij. Want dat heeft ook een beetje met die schaalgrootte te maken van, je kon als boer niet achterblijven. Als jij geen gif spoot, dan had jij niet dezelfde opbrengst als een ander.
Ja.
Dus je moest, en die consequenties van, ja, wat levert dat dan op? Eigenlijk weet iedereen wel dat niet goed was. En even los van Parkinson zeggen ook nog heel veel mensen, dus eigenlijk kinderen, hè, van die generatie die dus zoveel gespoten heeft, van ja, mijn vader heeft nooit Parkinson kunnen krijgen, want die is al aan kanker overleden. Die is nooit ouder geworden dan 60. Die mensen gingen ook door die gifstoffen eerder dood aan andere ziektes. Dus dat, maar ik vond het echt ontluisterend dat het zo zichtbaar is geweest voor iedereen. De was binnenhalen als er gespoten werd. Iedereen wist van die rommel moet je eigenlijk niet binnenkrijgen, maar toch gebeurt het.
Ja, gek eigenlijk, ja.
Want ik sprak toevallig afgelopen weekend een tuindersdochter en die had onze publicatie gelezen en toen zei ze, goh, toen ik 7 jaar was, belandde pa na het spuiten van gif in het ziekenhuis in Rijnstaten. En raakte in coma. Nu pas begon dat verhaal te leven bij haar. Van shit, wat heeft haar vader en haar broer enzovoort, wat hebben die allemaal wel niet meegemaakt in die tijd?
Ja, het werd plastisch, hè? Er werd een verhaal ook in Doornenburg waar iemand vertelde, ja, in die kassen moest je met een soort slurf, moest je dan dat gas, dat gifgas aansluiten op die kas. En een van hun vrienden die daarmee bezig was, die had dat ding even tussen zijn benen gezet, omdat hij hem vast moest houden. En zijn vrienden zeiden al, moet je niet doen. En die jongen had daarna een balzak die tot aan zijn knieën ongeveer kwam. Hè. Dit is waarschijnlijk een iets overdreven verhaal in de overlevering, zeg maar. Maar het feit dat al zo direct invloed had op je lijf. En ook verhalen over afhangende schouders. Als ze die slurf op hun schouder droegen. Ja, dan zegt bijvoorbeeld een fysiotherapeut hier in Lent ook. Van ja, ik zou, het is heel logisch dat ook consequenties voor je brein heeft op termijn.
Mm-hmm. Ja, als dat al zo snel zichtbaar is in je spieren.
Precies, in je lijf. Die gifstoffen dringen gewoon tot je door. Ja.
Ja. Voor jullie is het eigenlijk overduidelijk. Toch waren er ook wat kritische lezers die toch wel opmerkten van dat een echte harde wetenschappelijke echt hard wetenschappelijk bewijs is er nog niet tussen Parkinson en het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hebben jullie daardoor nog getwijfeld om dit verhaal überhaupt te maken?
Nou kijk, we hebben wel natuurlijk geprobeerd om zoveel mogelijk deskundigen ook te spreken. En niet alleen maar Bas Bloem, die natuurlijk een autoriteit is op dit gebied. Maar bijvoorbeeld ook met een collega van hem uit Groningen gesproken. En wat zij eigenlijk aangeven is van, je kan niet bij één persoon zeggen, jij hebt vroeger gif gespoten, dus nu heb je Parkinson. Dat is op individueel niveau niet aan te tonen, maar op groepsniveau wel. Dus ze kunnen wel vergelijken vanuit onderzoek, en dat wordt ook wel algemeen geaccepteerd, dat als een groep die wel met gifstoffen in aanraking is gekomen, als je die vergelijkt met een groep die dat niet heeft, dat er meer Parkinson voorkomt in die groep die wel met gifstoffen in aanraking is gekomen. Dus in die zin was dat natuurlijk wel in het verlengde van ons onderzoek. En geeft dat ook wel aan dat het geen gekke link is om te leggen. Alleen wat natuurlijk het lastige is bij Parkinson, en dat zegt Bloem ook en zijn collega's overigens ook, er zijn meer factoren die leiden tot Parkinson. Hè. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld ook voetballers die heel veel klappen tegen hun hoofd aankrijgen, diabetes, maar ook leefomgeving, fijnstof, eigenlijk alles wat je ook inademt, of dat nou pesticiden zijn of andere toxische stoffen. Dus je kan niet gewoon zeggen van alleen dat landbouwgif leidt tot Parkinson. Dat kan ook een optelsom eigenlijk zijn van alles wat je in je leven binnenkrijgt. En dan nog, zoals een andere hoogleraar zei, het zijn eigenlijk steeds meer loten uit de loterij die je trekt. Het kan ervoor zorgen dat je Parkinson krijgt. Maar er zijn ook verhalen natuurlijk van boeren, en die heeft Paul ook gesproken en wij ook. Van ja, ik heb mijn hele leven dat spul gespoten en ik ben 92 en ik heb nergens last van. Dus ja. Dat blijft lastig om dat zo één op één aan te tonen.
Ja.
Nou, wat mij ook trof is dat die artsen die we allemaal gesproken hebben, zelf zeggen van weten, sinds we die wetenschap hebben, dat op basis van heel veel onderzoeken naar voren komt dat er naar alle waarschijnlijkheid Parkinson een voortvloeisel is, onder andere van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, dat ze zelf op de biologische tour zijn gegaan. Zowel Bloem als hoogleraar Van Laar, als huisarts Oerman. Die geven allemaal aan van, we geven onze kinderen alleen maar biologisch voedsel. En nemen zelf ook alleen maar biologisch geteelde producten en havermelk in plaats van koemelk enzovoort.
Ja, volgens mij is dat wel een mooi bruggetje. Want ik wilde jullie ook nog vragen hoe dit een vervolg gaat krijgen in de krant, op onze website en in onze app. Volgens mij zijn jullie bezig met ook een verhaal van wat dit betekent voor consumenten. En hoe je om moet gaan met bepaalde middelen en het eten van bepaalde dingen.
Ja, ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is die er bij mensen leeft. Hè? Wat voor een risico. Kijk, die boer die het zelf gespoten heeft, en met name vroeger ook, hè, zonder dat er enige bescherming was, wat voor een risico loopt die nou? Maar ook de omwonenden, daar zegt Bas Bloem ook het een en ander over. Maar goed, ook gewoon jij en ik als consument die in de supermarkt bespoten voedsel eten. Ja, tot in hoeverre loop je dan een risico? De deskundigen die we tot nu toe daarover hebben gesproken zeggen, ja, het is allemaal binnen de normen. Hè, want natuurlijk wordt voedsel gecontroleerd in Nederland. Maar de vraag is, wat leveren al die beetjes samen op? En wat weten we niet allemaal? Ik bedoel, hè, als je naar onderzoeken kijkt, dan zie je ook dat dingen die uit de Dominicaanse Republiek komen veel meer gifstoffen bevatten dan wat wij misschien hier telen. Dus ja, je loopt wel een risico als je daar niet super voorzichtig mee omgaat, maar is dat risico verwaarloosbaar of is het echt gevaarlijk? Dat is eigenlijk een follow-up die we nu willen maken.
Ja, ja follow-up voor de mensen thuis die luisteren, die dat niet kennen. Dat is eigenlijk in ons jargon gewoon een vervolgverhaal, toch?
Ja, zeker. Ja. Dus en we willen eigenlijk ook nog verder gaan kijken van wat betekent het nou voor boeren? Hè? Van, is het zo makkelijk om over te gaan of biologisch? Of is dat gewoon niet realistisch? Kun je dan onvoldoende groente en fruit telen? Maar het gaat niet alleen maar om consumentenproducten. Er worden ook bloemen en planten en zo geteeld. En ook daarvan willen we kijken van ja, wat voor risico's zitten daaraan aan vast als jij een plantje op tafel zet of een bosje bloemen.
In dat verband wil ik nog even opmerken dat ik heb een teler gesproken van amaryllissen. En die levert vooral in de Duitse markt. Hij zei van nou, de Duitse overheid is veel strenger in het keuren van alle geteelde producten. En ook de grote winkelbedrijven die amaryllisbollen afnemen, die komen steekproefsgewijs bij hem in de kas om bodemmonsters te nemen. Ze gaan die bollen testen of er geen gif in zit. En ze willen gewoon hebben dat de bollen en de bloemen gifvrij zijn. En dan later, als de bloemen op de vaas staan, wordt nog eens een keer gekeken of er geen gif vrijkomt zodra die bloem open gaat. Ik denk, god, in Nederland heb ik er nog nooit over gehoord. Maar de Duitse overheid en ook die grootwinkelbedrijven stellen hele strenge eisen eraan. En je zou zeggen van, die bollen die eet je toch niet? Maar het gaat om de uitstoot. Hoe gering misschien ook van pesticiden.
Ja. Maar goed, jullie gaan dus nog genoeg onderzoeken. Nog genoeg publiceren over dit onderwerp.
Ja.
Dat is allemaal te volgen bij ons uiteraard op de site, op de app en in de krant. Bedankt dat jullie dit even wilden vertellen, Francine.
Graag gedaan.
En Paul.
Ja, graag gedaan.
En luisteraar, heel graag tot een volgende keer.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
Hoorde jij dat we synchroon aan het huppelen waren?
Ja, als je met iemand in hetzelfde ritme samen wandelt of huppelt, komt het stofje oxytocine vrij.
Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.